Wij lezen samen uit het boek Nehemia. Ik had een paar gedeeltes opgegeven, maar ik denk toch dat het beter is dat we de eerste twee hoofdstukken samen lezen. Het is wel een lange schriftlezing, maar het hoort zo bij elkaar. Laten we het samen lezen. De woorden van Nehemia, de zoon van Hachalja. Het gebeurde in de maand Kislee, in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. Ze zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het geschiedde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw. Enkele staat er niet. Ik bedreef dagenlang rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Ik zei, och Heere God van de hemel, o grote en ontzagwekkende God die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te horen naar het gebed van uw dienaar dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten. Uw dienaar. Ik belijd de zonde van de Israëlieten die wij tegen u gedaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. We hebben het grondig bij u verdorven. We hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Ze zijn toch uw dienaren en uw volk dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar. En op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen, laat het wel gelukken, staat er, en geef hem barmhartigheid bij deze man, de koning. Ik was namelijk de schenker van de koning. Nu geschied het in de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gelaat zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven. Waarom zou mijn gelaat niet verdrietig staan, als de stad de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel. En ik zei tegen de koning, als het de koning goeddunkt en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkomen? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet me gaan toen ik hem een bepaalde tijd had opgegeven. Verder zei ik tegen de koning, als het de koning goed dunkt, laat men mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat ze mij doorgang verlenen totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein dat de koning heeft, dat hij me hout geeft om een zoldering te maken voor de poort van de burg die bij het huis van God hoort. En voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zou gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Toen kwam ik aan bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier en gaf hun de brieven van de koning. De koning had legerofficieren en ruiters met me meegestuurd. En toen Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar, dat hoorde, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Ik kwam aan in Jeruzalem en ik was daar 3 dagen. Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij me dan het dier waarop ik reed. Ik ging 's nachts door de dalpoort de stad uit voorbij de drakenbron naar de westpoort en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. Ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Maar er was geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde en ging weer terug. En ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug. En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was. Want ik had tot nog toe de joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden niets verteld. Maar toen zei ik tegen hen, u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur zijn verbrand. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat we niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot me gesproken had. Toen zeiden zij, laten we opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Maar Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gezem, de Arabier, hoorden dit en bespotten en verachten ons. En ze zeiden, wat is dit voor iets dat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal het ons doen gelukken. En wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Tot zover de lezing van het Oude Testament. Nu nog een enkel woord uit de Thessalonicenzenbrief van Paulus. 1 Thessalonicense 5. In Thessalonicenzen 5. Vers 17 en 18. 1 Thessalonicenzen 5, vers 17 en 18, waar Paulus schrijft: bid zonder ophouden. Dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Ja, de tekst is voor de preek Nehemia 2, vers 20, althans dat is de kerntekst, daar loopt het op uit ook. Het midden daarvan, de God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. De God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. Psalm 57, vers 5, zingen we na de preek. Gemeente, thuis en hier. Laat ik beginnen met een verhaaltje dat de kinderen ook heel goed kunnen volgen. Ik weet niet, dat is nou niet zo waarschijnlijk, of de kinderen dan wel gehoord hebben van Spurgeon. Spurgeon, nou de meeste mensen, vaders en moeders, die zullen wel gehoord hebben van Spurgeon. Spurgeon was een Een heel befaamd prediker in de 19e eeuw in Londen. Een man die had zoveel gaven en had zoveel uitstraling dat er scharen mensen naar hem toe kwamen. Een heel grote kerk gebouwd, Metropolitan Tabernacle. En er konden wel 5,000, 6,000, 7,000 mensen in, heb ik gelezen. En dat was natuurlijk iets heel bijzonders, dat daar zo ontzettend veel mensen op afkwamen. Die preken van Spurgeon. En jongens, op een gegeven moment was het weer zover dat er een dienst was en die tabernacle, die kerk, die grote enorme klots van een kerk, die stroomde weer vol. En toen zagen ze Spurgeon aankomen, die moest daarvoor gaan. En toen zeiden ze, mag ik eens even wat aan je vragen? Broeder Spurgeon. Jawel, zei hij. Hij zegt, toen vroegen ze aan hem, hoe kan dat nou toch dat er zoveel mensen op afkomen op deze prediking? Dat die kerk zo vol zit. Wat is het geheim? En Spurgeon die gaf niet direct antwoord. Hij zei, komen jullie eens mee? En toen nam hij die vragenstellers mee naar een kleine ruimte, achterin ergens. Toen deed hij de deur open op een kiertje. Zoals je dat hier zou kunnen doen, hè? Deur naar de consistorie. Klein kiertje. Ze keken er doorheen en weet je wat ze zagen? Dan zagen ze een aantal mensen, een klein aantal mensen, op de knieën liggen. En die waren aan het bidden. Voor de groei van de gemeente. De kracht van de prediking. Heel voorzichtig deed Spurgeon de deur weer dicht. En toen zei hij tegen die vragenstellers, je vroeg toch naar het geheim? Je hebt het gezien. Dat is het geheim. Wel, jongelui en ouderen, heel de gemeente, vandaag de dag ligt het niet anders dan toen. Het is nog precies eender. Als er zegen is in de gemeente, in de kerk, of in je gezin, of in je werk, of op school, dan is dat nooit iets automatisch, iets vanzelfsprekends. Maar dan is dat altijd zegen door God gegeven en de Heere die geeft het gewoonlijk op het gebed. Hij wil dat we al onze armoe, onze poverheid, onze verlegenheden aan hem voorleggen. En dat we een beroep doen op zijn genadige bijstand. Calvijn die had er een prachtige uitdrukking voor. Die zei dat is nou een appel doen op de belofte van God. Heere, u hebt het gezegd. En Luther die zei dat zoals gewoonlijk nog een beetje beeldender. Die zei, weet je wat dat is, bidden? Dat is de buidel met Gods beloften zo voor zijn voeten zetten. En zeggen, Heere, u hebt het gezegd. Mooi is dat, hè? Mooi is dat. Heere, doe naar het woord tot ons gesproken. Nou, die mensen die hadden dat van geen vreemde. Eeuwen geleden ging het Nehemia precies eender. Nehemia, wat was er voor een man? Nou, in ieder geval een man die weet wat het is om de handen uit de mouwen te steken. Ja, maar dat doet hij niet voordat hij de handen heeft gevouwen. Onthoud dat. Steek je handen uit de mouwen, maar wil je ze vooral eerst vouwen. Dan zal hij dat misschien niet letterlijk gedaan hebben, want de Joden die baden over het algemeen met opgeheven handen. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Bid en werk. Nou, dat leert nou heel die voorgeschiedenis van onze tekst. En daar gaan we eens naar kijken. Wat was er voor een man die Nehemia? Ja, dat was een heel bijzondere bidder eigenlijk. Dat kun je wel zeggen. Een werker, jawel, maar vooral een bidder. Hè? Hebt u dat gemerkt? Nehemia, dat was iemand die leefde in ballingschap. Nou, dat klinkt nou niet zo veelbelovend, hè? In ballingschap. Waarschijnlijk was hij in een ballingschap in Perzië al geboren. En waren zijn ouders weggevoerd met de ballingschap. U weet het wel, hè? Dat was een oordeel van God. Dat Israël werd weggevoerd in ballingschap. En zijn ouders hoorden daar waarschijnlijk bij. En Nehemia, die is daar gebleven. In ballingschap. Dus die man die had het niet zo goed getroffen. Nou, wacht even. Met zijn naam had hij het in ieder geval goed getroffen. Nehemia, dat betekent de Heere vertroost. Dat is mooi, hè? De Heere vertroost. Nehemia. Maar verder had hij het ook goed getroffen in zijn maatschappelijke positie, want hij was bij de koning in dienst. Artaxastra. En niet zomaar als loopjongen. Verslijt hem ook niet voor een kelner. Zoiets niet. Nee, een heel hoge positie. Had een toppositie hoor. Was bij de koning in dienst. Maar als je schenker was, dan had je een heel belangrijke positie. Dan moest je, we hebben het ook gelezen, eerst de wijn opdienen. Maar voordat je hem opdiende, moest je zelf proeven of de wijn wel goed was. Vooral ook of dat geen giftige stoffen in zaten. Bang waren die koningen wel voor de ragi. Dus hij was een vertrouwensman van een vertrouweling van de koning. Hè? Zeg maar gerust een topambtenaar hoor. Nou, wat wil je nog meer? Wel, Nehemia wilde heel wat meer. Ja, niet meer hoger op de ladder van de maatschappij hoor, dat niet hoor. Eerder een trapje lager dan dat hij hoger ging. Hoor maar. Terwijl hij zo'n luxe leventje had, vergat hij de ellende, heel die misère, daar thuis, in zijn thuisland, in Israël niet. Er was een en al puinhoop daar. Dan moet je eens horen wat er gebeurt. Hij krijgt bezoek. Zijn broer komt op bezoek, Hanania. En dan zegt hij niet tegen die broer, nou neem het er nou maar eens van, we praten nou voorlopig niet over Juda, hoor, hoe het daar is. Je bent nou eventjes eruit. Hier, tast toe en neem het er maar van. Nee. Weet je wat hij zegt? Vertel me nou eens eerlijk en oprecht, zonder opsmuk, hoe het erbij staat. Dat wil ik nog wel eens precies van je weten, maar je hebt het gezien. Je komt er vandaan. Vertel het eens. Hoe staat het thuis? Hoe ziet dat destijds verwoeste Jeruzalem er nou uit? En hoe vergaat het vooral onze broeders en onze zusters in de ballingschap? Die uit de ballingschap zijn teruggekeerd. Er waren dus ballingen die teruggekeerd waren naar Jeruzalem. Hoe gaat het met ze, vraagt hij. Nou, Hanani die geeft antwoord en hij wint er geen doekjes om. Zonder franje brengt hij verslag uit. En de informatie die hij geeft, jongens, is ontstellend. Verbijsterend. Dit is nog erger dan Nehemia had gedacht. Jeruzalem blijkt in grote ontreddering te verkeren. Weliswaar was de tempelbouw zo goed als gereed gekomen, maar de stadsmuren en de poorten waren nog een ravage. Moet je voorstellen vroeger, in vroeger eeuwen, een poort en een muur die in puin ligt. Buitengewoon kwetsbaar, bedreigend. En dan wordt het duidelijk wat voor een soort ambtenaar Nehemia is. Hij was een hoveling, hè? Een hoveling. Ja, maar die hoveling blijft smekeling. En ik hoop dat je dat herkent. Dat jullie kinderen, ouderen ook, allemaal, welke positie je ook krijgt in de wereld of in de kerk, altijd een smekeling blijft. Een bidder. Een afhankelijk en aanhankelijk mens. Dat is de enige stand die we op hebben te houden, gemeente. Een mens moet zijn stand ophouden, hè? Denken we vaak. Ja, deze stand. De stand van een bedelaar. Groei daar nooit bovenuit. Nou, Nehemia, die begint dus niet, kijk, met al wat in hem is, wil hij gaan bouwen. Zeker, zeker. Maar eerst wat anders. Hij begint dus niet met grootscheepse plannen, een uitgekiend programma. Hij gaat er niet bedrijvig bij staan, maar hij gaat er bedremmeld bij zitten. Zo zat ik neer, zegt hij. Nee, niet om bij de pakken neer te zitten, maar om rouw te bedrijven, tot tranen bewogen, dagenlang. Vastend, biddend zit hij aan de grond. Aan de grond, ja, maar dat is goede grond hoor. Weet je wat voor grond is? Gebedsgrond. Er is geen betere bodem dan gebedsgrond. Zo werkt dat in het Rijk van God. De beste bouwers zijn de behoeftigste bidders. Denk er niet gering van. Doe er nooit schamper over, gemeente. Ik heb eens gelezen over Mary Stuart, dat is een 16e eeuwse koningin van Schotland. Een vrouw die de reformatiegezinden haatte. Met een dodelijke haat en ze wilde ze allemaal uitroeien. Te vuur en te zwaard. Maar ze moet ooit gezegd hebben, ik ben banger van één gebed van John Knox, dat was de leider van de reformatoren. Van de reformatie daar. Eén van de reformatoren, John Knox, de Schotse reformator. Ik ben banger van één gebed van John Knox dan van een heel leger. Had ze goed begrepen. Hoezo? Omdat wij zo goed kunnen bidden. Helemaal niet. Omdat bidden God laten werken is. Bidden is God laten werken. Wel, daar is het Nehemia om te doen. Heere, grijp toch in. Dat blijkt uit wat hij doet en wat hij bidt, dag en nacht, zoals hij zelf getuigt, een pleidooi, we hebben het gelezen, pleidooi op Gods belofte, uit de diepte, hè. We hebben gezondigd, zegt hij, maar Heere, doe naar wat u gesproken hebt. Het loopt uit op, laat het uw knecht toch wel gelukken. Laat het slagen. Laat het hem wel gelukken en geef me barmhartigheid voor het aangezicht van koning Artaxerxes. Want weliswaar ben ik uw knecht, heer. Ik sta niet eigenlijk primair niet in dienst van de koning van Perzië. Ik sta in uw dienst. Ik ben uw knecht, jawel. Maar om te gaan heb ik toch toestemming nodig van Artaxerxes. En u bent de enige Heere God in de hemel die zijn hart daartoe kunt neigen. Heren, doe het, heden, zegt hij. Hij maakt er haast mee. Heren, doe het, heden. Gaat de Heer erop in? Jazeker wel. Gemeente, bidden is nooit vergeefs. Dat maakt de vijand ons wijs. Houd er maar mee op. Stelt niks voor. Heeft geen zin. Bidden is nooit vergeefs, gemeente. Maar opnieuw een markant trekje in deze geschiedenis. God heeft de tijd. Hij heeft de tijd. En hij verhoort op zijn eigen tijd. Kijk, naar onze mening is dat vaak aan de late kant, hè? Waar blijft God nou? Dat is zo vaak gevraagd, zo langdurig. Ja, zegt Kolbrugge, dat wij denken dat God te laat komt, dat komt omdat ons horloge altijd voorloopt. Dat is aardig gezegd, hè? Ja, kijk, als ik nou mijn horloge een uur vooruit schuif, dan is het toch 11:45. En als u dat zou doen, dan denk je, jongen. En dan zeggen we tegen de Heer, u komt niet op mijn tijd. Nee, zegt de Heer, dat komt omdat jij voorloopt. Ik kom op mijn eigen tijd. Ik kom op mijn eigen tijd. Dus hij komt nooit op onze tijd, maar op zijn tijd. Niet op onze klokkentijd, maar op zijn genade tijd. Dat deed de Heer ook toen, op zijn genade tijd. Ja, dus hij komt niet in dat heden van Nehemia. Nehemia die zei heden. Heden, vandaar nog. Laat haast. De Heer die komt ook wel in het heden, maar op zijn eigen heden. Niet in het heden van Nehemia, maar in het heden van hemzelf. En er lag 4 maanden tussen. Ik weet niet of je dat weet, maar Hij was in de maand Kislev, dat is ongeveer december, zeg maar, november, december, beginnen te bidden. En in Nisan, dat is in april, kwam de verhoring pas. 4 maanden zit er tussen. Wat zou hij gedaan hebben in 120 dagen? Een hele tijd, hè, 120 dagen. Nou, ja, hij zegt dat hij bad, dagenlang. Hij bad. En zo gaat het op de gebedsweg, gemeente. Ik zeg dat ook tot troost en bemoediging van mensen die al heel lang bidden. En denken, zou God het wel horen? Maar zo gaat het op de weg van het gebed. Houd aan, bid. Zo af en toe. Zei Paulus dat? Hebben we dat gelezen in Thessalonicenzen? Of je moet maar vaak bidden hoor. Nee, ook niet. Bid zonder ophouden. Dus altijd een biddend hart. Altijd in afhankelijkheid van de Heer leven. Ja, hij bedient ons dus niet op onze wenken. Hè? Maar hij bedient ons naar zijn wijsheid. Zijn tijd is de beste. God's Zeit is die beste Zeit. Kent u die? Ontroerende kantaten van Bach. God's Zeit is die beste Zeit. Maar het is wel een hele les om het te leren hoor in je leven. Nou, op een dag is het zover. Kijk, Nehemia die schenkt de wijn in voor de koning. Nehemia, ja, dat is een man zonder masker. Zijn blik weerspiegelt zijn binnenste. En in één keer valt het Artaxerxes op dat Nehemia's oogopslag bedrukt is. En dat is niet normaal, dat is niet normaal. Die Nehemia is nooit somber in het bijzijn van de koning. Dat mocht trouwens ook niet, weet je dat? Het was tegen de etiketten. En zo'n hoveling mocht niet bedroefd uitzien. Ach, echt niet. Dus de koning die kijkt hem aan en die zegt, wat schort eraan? Nehemia, ziek ben je niet, anders zou ik het al weten. Dit moet een hartzeer zijn, dat zit van binnen. En Nehemia die schrikt, want hij kent de grillen van de koning. En schuchterheid bevangt hem nu het hoge woord eruit moet. Maar het komt eruit, compleet. Hoe durft hij? Nou, dat kan ik u wel vertellen. U kunt het trouwens zelf lezen in vers 4. Ik vind dat een van de meest levensechte zinnetjes die ik ken om te zien hoe een biddend mens te werk gaat, gemeente. Moet je horen wat er gebeurt. De koning die zegt, nadat Nehemia me uitgelegd heeft waarom die zo treurig gestemd is, zegt de koning tegen hem, nou wat is uw verzoek? Kom maar voor de dag. Nou, je zou zeggen, Nehemia, steek van wal. Dit is je kans. 4 maanden gebeden. Nou is de tijd van bidden klaarblijkelijk voorbij. Kom voor de dag. Maar wat staat er? Toen bad ik tot de God van de hemel. Dus de koning die zegt, spreek op. En Nehemia talmt. Om eerst zijn God aan te roepen. Het is al een heel kort gebedje geweest. En een schietgebedje. Zouden wij het noemen. Ja, maar zeg geen kwaad woord over schietgebeden, gemeente. Dat is eigenlijk een prachtige uitdrukking hoor. Schietgebeden. Want gebeden schiet je omhoog. Een gebed is een pijl, een noodzijn. Dat je omhoog schiet naar God. Als een schreeuw. Aan Gods adres. En die Nehemia, die kan het gewoon niet laten, hè. Ik moet vandaag het slot van Nehemia maar eens lezen thuis. En dan zul je zien dat de laatste woorden van dat boekje zijn. Gedenk mij mijn God ten goede. Gedenk mij mijn God ten goede. Dat is het slot van Nehemia. Nou, het was niet alleen het slot, maar het was ook het midden en het begin. Altijd maar meer. Herkent u dat? Dat je telkens maar roept, Heere, gedenk me. Heere, help me. Kyrie eleison. Zo hadden de monniken in de middeleeuwen in de kloosters een zogenaamd Jezusgebed. Een heel kort gebed. Telkens tussen de regels door, om zo te zeggen. Jezus, help me. Heere Jezus, help me. Bij iedere handeling, beslissing, ieder woord, ieder werk. Dat je in eigen kracht niet kunt. En ja, in je bedrijf niet, bedoel ik. In je studie niet, in je ambt niet. En zeg nou zelf, gemeente, Wat kun je nou in eigen kracht? We verbeelden ons dat wel eens een keer. Nou, dat kan ik wel. Oh ja? En als je gezondheid knakt. En als je adem stokt. En als je krachten toegeeft. Ik kan wel. Wat kun je nou in eigen kracht? Dat is een vraag, hè? Wat kun je in eigen kracht? Zullen we het antwoord eens aan de Heer Jezus vragen? Die heeft gezegd, zonder mij kun je niks doen. Dat is klare taal, hè? Zonder mij kun je niks. Niets doen. Nou, Nehemia bidt. En zo met zijn hart tegen het hart van God gevleid, biddend, komt hij met zijn verzoek aan Artaxerxes voor de draad. En de koning gaat erop in, royaal. En Nehemia die ziet daar onmiddellijk de hand van God in, hè? God heeft hier de hand in, zegt hij. En hij tekent aan naar de goede hand van mijn God over mij. Hoort u altijd weer God de Heere. Nehemia. Heb jij je God dus niet alleen maar nodig in de nood van je leven? Ja, zegt hij, dat zeker. Maar ik heb hem niet alleen nodig in de nood, maar ik heb hem ook nodig in mijn... Als ik dankbaar ben, dan leg ik het voor hem neer. Dan loof ik zijn naam. De goede hand van God over mij. Wel, door die goede hand geleid komt Nehemia onder koninklijke escorte in Jeruzalem aan. Met stadhouderlijke bevoegdheid. En als hij daar gearriveerd is, dan vertoeft hij 3 dagen voordat hij tot handelen overgaat. Dat vind ik ook zo apart, hè? Wat zou hij gedaan hebben die 3 dagen? Nou, zegt hij, hij ging natuurlijk naar zijn broer. Ja, dat ligt voor de hand. 3 dagen. Nou, het laat zich raden wat hij gedaan heeft. Ik zei net, ik kan het niet laten. Bidden. En vervolgens gaat de bidder aan de slag. Dat is dus ook waar, hè? Hij bidt, bijna constant, maar hij gaat ook aan de slag, dus die handen ook uit de mouwen, hè? Daar gaat hij. En het eerste, hij gaat omzichtig te werk, hoor, bezonnen. Het eerste wat hij doet is inspecteren. Hij geeft zijn ogen de kost. En dan gaat hij door Jeruzalem heen, we hebben het gelezen, nou, dat is om te huilen, hè? Dat is om te huilen. Op een gegeven moment is er niet eens meer plaats voor zijn dier onder zich, kijk. Het ligt vol met puin. 1 grote puinhoop. Afbraak. Zoals je het vandaag de dag ziet. Hè? Kort geleden zag ik nog wat beelden uit Syrië. Hoe een stad in puin ligt. Verschrikkelijk. Hè? Of veel dichterbij. In Wallonië. Door die tsunami van water die is. Door die dalen is gegaan. Of in het Arendal. Als je ziet wat er overgebleven is van die huizen. Puin. Zoiets, hè, in Jeruzalem. Hè? Maar daar niet de natuurramp, maar het geweld van de vijand. Die Jeruzalem in puin had gegooid. Dat is verschrikkelijk geweest. En als hij dan terug is, dan zegt hij tegen zijn broeders. Kijk toch eens aan. Ja, alsof ze het niet wisten, maar hij roept ze op om het nog weer eens goed te laten doordringen. Kijk eens aan, hè. Wat een rampspoed, wat een ravage is er over ons heen gekomen. Maar laten we samen gaan bouwen. Want vele handen maken lichtwerk, ja, maar vooral die ene hand, hè. Die goede hand van God, hè. Dat is eigenlijk de reden waarom hij zijn broeders kan opwekken om samen te bouwen. Bouwen in zo'n bouwval. Geen beginnen aan. Ja, toch wel. Toch wel. De goede hand van God is met ons. Dat is de reden om zijn hart onder de riem te steken. God is goed voor mij geweest, zegt hij. Zijn hand heeft mij geleid. Hand. U weet wel, dat is een beeld. Dat is symbool van... Ik moet zeggen, symbool. Hand, dat is Gods kracht. Gods presentie. Gods hand heeft mij geleid. Zoals Psalm 57, gaan we straks zingen naar de preek. Dat zo prachtig zegt. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Ik ben gered, nu is mijn hart bereid. Uw hand heeft veilig mij geleid. Nou, dat zegt hij tegen die mensen, de medewerkers, en dat slaat aan. En de bereidheid lijkt unaniem en ze slaan de handen aan één voor de goede zaak. Maar helaas. Het duurt niet lang of heel die weldadige eenstemmigheid wordt doorkruist door een snerpende wanklank. Sambalat en Tobia en Gesem, die vallen uit de toon. Saboteurs. Dat zijn lieden die zich in de regio van Juda hebben opgewerkt tot bestuursambtenaren van allure. En dat driemanschap dat ziet naar zijn positie bedreigd. En zo gaat dat in de wereld. En ook in de kerk, helaas. Mensen die hun positie bedreigd zien en dan gemene dingen uithalen. Ze komen in verzet. Honend en insinuerend. Schimpen ze. Waar beginnen jullie aan? Het onbegonnen werk. Trouwens, zeggen ze even, is dit geen rebellie tegen de koning? Weet hij er wel van? En dan komt dat vastberaden antwoord van Nehemia. Het dient ze van repliek. Wat zegt hij dan? Gaat hij in de verdediging? Nee. Helemaal niet. Geen poging om de aantijgingen te ontzenuwen. Had hij wel gekund, maar doet het niet. Regelrecht beroept hij zich op God. God van de hemel. Die zal het ons doen gelukken, zegt hij. Dat is die God tot wie die dag en nacht bad. In wiens hand hij zich geborgen en geleid wist. Nehemia's weerwoord op de tegenstand en die tegenstemmer bestaat dus enkel uit een naam. God. De God van de hemel. Ja, zegt u, de God van de hemel. Wat heb je eraan op aarde? God van de hemel. Maar Nehemia, jij bent op aarde. God van de hemel. Een nuchtere reactie, hè? Je zou dat iemand vandaag kunnen horen zeggen. Ja, God van de hemel, wat heb ik daaraan? Dat is ver, hè? Zou dat waar zijn, gemeente? Zou de hemel ver zijn? Nou, in ieder geval voor God niet, hoor. Voor God zijn er geen afstanden. Voor God is dat niet ver, hoor. Hij heeft een hand, ik zei dat is een symbool van zijn presentie, die reikt tot in kraakse veer. Die reikt tot in je kamer. Die reikt tot in je hart. God is overal. En weet je voor wie de hemel evenmin ver is? Voor een mens die bidt. Want de Heer is op een afstand van een zucht, hoor. Van een zucht. De hemel is daar waar God naar ons roepen hoort en zijn hart voor ons ontsluit en zijn hand naar ons uitstrekt. Ik hoorde eens van een evangelist tegen wie spotters zeiden, die God van jou, die is dood. Toen zei hij, wat? Bestaat niet, zegt hij, want ik heb hem net nog gesproken. Dringt het tot u door? Zo dichtbij is God. Ik heb net nog gesproken. Volle werkelijkheid was voor die man de sprekende en de horende God van de hemel. Voor jou ook. Dat mag. Hij is zo vlakbij. Zo dichtbij als de klop van mijn bloed. En de lucht in je longen. En het licht in je ogen. Zo lag dat voor Nehemia. Mijn gemeente, nou maken we samen een sprong door de tijd. Van Nehemia's tijd. Halverwege de 5e eeuw voor Christus. We gaan nu zo'n 4,5e eeuw vooruit. 5 eeuwen vooruit. de volheid van de tijd. Over nabijheid van God gesproken. Nooit is God zo dichtbij gekomen als in Bethlehem. Hoe dichtbij dan, zegt u? Nou, in ons vlees en bloed is mens geworden. Werkelijk mens. Waarachtig mens. God de Zoon. Waarachtig mens. Onder ons wilde hij wonen. Onze tijdgenoot. Onze deelgenoot. Bij uitstek in hem is de God van de hemel ook de God van ons aardse bestaan. Delend in al onze vragen, angsten, zorgen. We hebben in hem een hoge priester, zegt de Hebreeënbrief, die medelijden kan hebben. Hij zegt het heel sterk hoor. Hij zegt, we hebben niet een hoge priester die geen medelijden kan hebben. Maar die in alle dingen verzocht is zoals wij. En daarom mogen wij met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Omdat die hoge priester daar zit. Die nooit zegt, ja maar waar je nou mee komt, daar heb ik helemaal geen zicht op. Daar weet ik niks van, daar heb ik geen ervaring. Nee, die in alle dingen verzocht is zoals wij, staat er. Saamhorig wilde hij zijn. En meer dan dat. Plaatsbekledend heeft hij zichzelf gegeven, tot in de dood van Golgotha. Dan mag je terecht. Hij hoort. De God van de hemel is de God van het altaar, de troon der genade, waar Jezus de hoge priester is. De God van de hemel, hij hoort, hij helpt, hij leeft mee, hij voelt mee, hij redt, hij is erbij, niet ver en vaag. Maar meelevend, bewogen, als de levende, hoor wat de gekruiste en de opgestane zegt. Ik ben met u. Alle dagen. Alle dagen. Ja, maar dan is ook vandaag daarbij inbegrepen, als die alle dagen met ons is, ook vandaag daarbij inbegrepen, 8 augustus 2021, dan is de God van de hemel dus ook de God van hier en heden. In de spanningen en de onzekerheden van onze tijd. En in de gebrokenheid van het bestaan. Op een of andere manier weten we daar wel iets van af, of soms veel. De crisis van je bedrijf ook. In de kwalen van de ouderdom. In de afbraak van je leven. In de dreiging van de pandemie. In de ontkerstening van onze seculiere tijd. En in de benardheid van je schuldbesef. Ik bij u, met u. En bij dat alles schiet ik die vuurpijl omhoog. Vaak met open ogen en de handen die aan het werk zijn, dat kan. Maar zo even tussendoor, hè. Gedenk mij, Heere, ten goede. En de Heer hoort, feilloos, zonder mankeren en effectief, hè. Want op het gebed schenkt Hij, nee, lang niet altijd de vervulling van al onze wensen, dat weet u wel. Maar wel de vervulling van die ene belofte van Hem, ik ben. Met u, ik ben met u. Gaat het ook voor ons nu? Nu wij in deze tijd onder het spervuur doorgaan van al die hedendaagse Sambalat en Tobias. Want u weet, ze zijn niet uitgestorven, hè? Die saboteurs en die stoorzenders. In de kerk niet en in de christenheid niet. Denk aan die antichristelijke tendens van onze moderne cultuur. En al die, dat bombardement van de seculiere propaganda via pers en lectuur en omroep en al die digitale wetteloosheid en vuiligheid. Komt maar over ons heen. Het dinkt naar ons hart. En het dringt naar binnen. Trouwens, wat een tegenkrachten ook in je eigen hart. Want we zijn geen draadbeter. De moed zou toch in je schoenen zinken. Nee, zegt Nehemia, niet doen hoor, niet doen. Niet de moed laten zakken. Niet de moed laten zakken, zegt het evangelie. De moedeloosheid is achterhaald. Niet bij de pakken neerzitten, maar bij de beloften Gods neerzitten. Toen we in Langston eens diep in de put zat, een vriend, een medewerker, een collega van Luther, en het helemaal niet meer zag zitten en niet meer wilde eten en erbij ging liggen, kwam Luther naar hem toe en Luther die zag dat aan en ging in gebed. En toen die amen gezegd had, zegt hij tegen meneer Langston: Philippus, opstaan en eten, anders doe ik je in de ban. Nou, toen was het weer over. Niet bij de pakken neerzetten, want God leeft. God leeft. Ik met u. Boven alles wat er rumoert op aarde, gemeente, en ook in je ziel, verheft zich God, de God van de hemel. Kijk eens omhoog. Zie die hand? Die hand? Nee, geen vuisten. Maar een hand. Een hand die je beschermt. Die je leidt en bewaart. En zo nodig ook draagt. Heren, ik kan niet meer. Oh, dat geeft hij, zegt hij. Dan draag ik je wel verder. Gemeente, wij redden het nooit. Echt niet, wij redden het niet. Wij redden de kerk niet. Wij redden de wereld niet. Wij redden het niet in deze pandemietijd. Wij redden de samenleving niet. Wij redden onszelf niet. Hij redt. Zo zijn naam, redder, de Heere redt. En ondanks al die dreigementen en tekenen van afbraak zal hij wel blijven bouwen en zijn plan voltooien. Hier en daar door middel van ons. Wij zullen ons opmaken en bouwen. Maar soms ook zomaar zonder ons hoor en ondanks ons. Kijk, zo scheppen we moed. Of laat ik liever zeggen, zo schept God ons moed. Juist dan en daar waar wij geen vleugje moed voorradig hebben. En in de confrontatie met al die tegenstemmen om ons heen en in ons hart roepen we: de God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. Nou zegt iemand: dat is mooi, maar als het nou eens niet lukt. Als je tegen het contrast aanbotst van wat je is beloofd. Kom dan eens mee. We doen Golgotha aan. Er hangt een man aan het hout. De knecht des Heren. De knecht des Heren. En op hem rust de rotsvaste belofte. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkend voortgaan. En toch, het lijkt er van geen kant op, daar op Golgotha. Klopt op geen manier. De Sambalats hebben het voor het zeggen, met hun hoon en geweld. En toch, door Jezus vastgeklonken handen, wordt Gods heilsplan feilloos vervuld. Dat is de diepe zin van het kruiswoord. Het is volbracht, het is gelukt. Mislukt. Snoevende vijanden. Mislukt. Maar Jezus roept: gelukt. Gelukt, volbracht. En daarom mogen we ook vandaag, door al het lawaai van de sloophamers heen, zeggen en beleiden: Hij zal het voor ons voleinden. Hij zal het voor ons doen gelukken. al zie ik er soms niets van of weinig, hij zal. We zeggen het op goede gronden. En wij dan? Nou ja, alleen maar gereed zijn, gereedschap zijn, in zijn handen. Wij zullen bouwen, heren, een werk verrichten waar u ons roept. En we leggen de afloop in uw handen. De God van de hemel zal het ons doen gelukken. We zeggen het niet parmantig, zelfverzekerd. Maar in diepe afhankelijkheid. De God van de hemel staat in voor zijn eigen rijk. Zijn eigen werk. Voor zijn kerk. Hij staat ervoor in. Voor zijn gemeente op aarde. Ook op dat plekje aarde. Dat Kralingse Veer heet. Amen.